Welkom bij Radio Maria.
Johannes Paulus II, heilige Johannes Paulus II, die grote paus van de geschiedenis, is ook gekend omdat hij een rol heeft gespeeld in de wereldgeschiedenis. Ik ben niet bang om zo van die grote woorden te gebruiken, want het gebeurt soms dat één man alleen een grote impact kan hebben op de geschiedenis. Dat is natuurlijk het geval geweest van onze lieve Heer, Jezus Christus, en dat is het geval van alle heiligen die zich weten gedragen als een instrument in de handen van God. Wel, voordat hij paus was, als aartsbisschop in Polen, meer bepaald in Krakau, had Johannes Paulus II, de toenmalige Karol Wojtyła, als ik het goed uitspreek, hoop ik, die had al heel veel gedaan om de leren van de kerk op het gebied van de samenleving te beschermen tegen een van de grootste dwalingen van de 20e eeuw, te weten het Marxisme. Want toen was Polen een land dat onder het communistisch juk stond en waar de katholieken hebben moeten vechten voor de meest elementaire politieke rechten. De leer van de kerk in verband met de samenleving heet de sociale leer van de kerk. De kerk heeft niet alleen maar een moraal die toepasselijk is voor de individuele mensen. De leer van de kerk heeft ook een boodschap voor de maatschappij als dusdanig. En er zijn een aantal documenten die paus Johannes Paulus II heeft geschreven over die sociale leer van de kerk. Hij heeft in totaal 14 encyclieken geschreven, maar 4 van die encyclieken kunnen we verbinden met de thema's van sociale leer. In het begin van zijn pontificaat, op 14 september 1981, heeft hij de encycliek Laborem Exercens geschreven. Dat was een encycliek over de waarde van de arbeid van de mens, want in de arbeid, in het werk, het beroepswerk, dat is de plaats waar de mensen in interactie komen met elkander, waar ze eigenlijk bouwen aan een maatschappij. En die encycliek was gewoon de voortzetting van de encyclieken op sociaal gebied van zijn voorgangers. Onder meer Rerum Novarum, die befaamde encycliek, waar de kerk voor het eerst op een heel uitgebreide manier een standpunt heeft ingenomen op gebied van de sociale vraagstukken. Dus daarop verder opbouwend heeft de paus ook geprobeerd een zeer geestelijke visie te geven van de arbeid. Dus meer dan een economische activiteit zonder meer, heeft het willen zien als een element waarmee wij de maatschappij opbouwen. 6 jaar later, op 30 december 1987, heeft hij de encycliek geschreven Sollicitudo Rei Socialis, waar hij niet alleen maar spreekt over arbeid en economie, maar ook over de sociale implicaties van de economische relaties tussen de landen die ontwikkeld zijn, meestal in het noordelijk halfrond, en de minder of de ontwikkelingslanden in het zuidelijk halfrond, en hoe die solidariteit moet ook kunnen toegepast worden tussen het noord en het zuiden. Want in Laborem Exercens heeft hij veel gesproken over solidariteit, trouwens, dat heeft ook een ruggensteun gegeven aan de Poolse arbeiders die geholpen hebben om het communistisch systeem omver te werpen in Polen, ook door middel van het befaamde beginsel van solidariteit. Trouwens, dat was de naam van hun vakbond, Solidarność. Een beetje later, 4 jaar later, op 1 mei 1991, 1 mei is natuurlijk een symbolische datum om te spreken over sociale zaken, heeft paus Johannes Paulus II de encycliek Centesimus Annus geschreven. Waarom Centesimus Annus? Dat betekent de 100ste verjaardag. Dat betekent eigenlijk 100 jaar na een andere encycliek. Die andere encycliek was de encycliek Rerum Novarum, dus die grote encycliek waarover ik zo net heb gesproken. En ten laatste, op 25 maart 1995, heeft Johannes Paulus II ook geschreven over de blijde boodschap van het leven Evangelium Vitae, waar hij spreekt over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven. En wat heeft dat te maken met politiek? Wel, vanaf het ogenblik dat wij menselijke rechten willen verdedigen die ingeschreven zijn in de menselijke natuur en waarop de 10 geboden van God zijn gebouwd, is belangrijk dat we als eerste waarde de waarde van het individu en van het leven dus waarborgen. Want hoe kunnen we een systeem bouwen van rechtvaardigheid indien de mensen die dat systeem tot stand brengen zich het recht toe-eigenen om het leven van de zwakste dus aan te vallen. Daarom mag men gerust zeggen dat de encycliek Evangelium Vitae ook een encycliek is die haar plaats heeft in de sociale leer van de kerk. Wie een overzicht wil hebben van de sociale leer van de kerk, heeft een prachtig boek dat uitgegeven is geweest door de Librerie Editrice Vaticana en vertaald naar het Nederlands en hier in België dus verspreid door LICAP, dat is de plaats waar de officiële geschriften van pausen en bisschoppen worden uitgegeven. Wel, LICAP, en als je het wilt vinden op internet is dat www.licap.be, heeft dus iets uitgegeven dat heet Compendium van de Sociale Leer van de Kerk. Het gaat uit van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede. En dat was een initiatief van paus Johannes Paulus II om eigenlijk bij elkaar in één boek, hè, het is een dikke kanjer, want het heeft, ik ben het hier aan het doorbladeren, het heeft een hele ruime zakenregister, zodat je het heel gemakkelijk kunt gebruiken als naslagwerk. Maar dus, er zijn, de helft van het boek bestaat uit citaten uit het leergezag, meer dan 300 bladzijden, en de tweede helft uit tabellen, om in dat leergezag allerlei informaties te kunnen teruggeven in verband met het standpunt van de kerk over sociale zaken. Zeker een must voor mensen die zich willen verdiepen in de sociale leer van de kerk, of de christenen die bijvoorbeeld actief willen zijn in de politiek en een christelijk antwoord willen geven aan allerlei maatschappelijke problemen. Als men een beetje een overzicht wil hebben van de sociale leer van de kerk, helpt het altijd te gaan grijpen naar de catechismes van de katholieke kerk. In het begin waren de catechismussen boeken vooral voor kinderen en werd er weinig aandacht gegeven aan de sociale vraagstukken van de leer van de kerk en de openbaring van Christus. Maar vanaf het ogenblik dat de catechismes ook zijn geschreven geweest voor oudere mensen, voor volwassenen, voor mensen die de taak hebben om anderen te vormen, catechisten, priesters, zelfs bisschoppen. Wel, vanaf dat ogenblik heeft ook in de catechismes een aantal hoofdstukken moeten wijden aan dus het standpunt van de kerk in zaken de menselijke gemeenschap. En dat is ook het geval van de catechismes van de katholieke kerk van 92, waaruit we heel veel informatie kunnen halen. Wel, als je dat eens bekijkt, wat er gezegd wordt over de menselijke gemeenschap, dan zie je toch een heel interessante synthese. En je ziet dat in het begin van elk artikel of hoofdstuk verwezen wordt naar het Concilie Vaticanum II, die een duidelijke visie geeft over de mens die overeenkomt met de openbaring, en verder allerlei dingen uitwerkt die terug te vinden zijn in die sociale encyclieken van Johannes Paulus II. Het eerste aspect van de sociale leer van de kerk, dat is dat de menselijke roeping een gemeenschapskarakter heeft. Een mens gaat niet alleen naar de hemel, laten we het ons zo stellen. We zijn een gemeenschap, we zijn geboren in een gezin en we horen tot een bepaalde groep. En als we alleen op een eiland zitten, Misschien hebben we wel rust voor de eerste dagen, maar heel vlug gaat men zien dat het individu de maatschappij nodig heeft. En dat is niet alleen maar waar op materieel gebied, dat is ook waar op geestelijk gebied. En niet alleen maar voor menselijke dingen, maar ook voor wat de godsdienst betreft. Wij zijn eigenlijk sociale wezens. En hier kunnen we een fantastisch antwoord bieden aan wat de moderniteit vertelt over de mens, die de mens herleidt tot een individu. Wij zijn meer dan een individu. We zijn weliswaar een individu, want we logen natuurlijk niet de goede dingen van de moderniteit. Maar daarboven zijn we ook kind van onze ouders, kind van God. Zelfs kunnen we ons vaderland beschouwen als iets vaderlijks voor ons. Hoe komt een gemeenschap tot stand? Door een doel te geven. Verschillende individuen komen samen en vanaf het ogenblik dat ze een gemeenschappelijk doel hebben, zijn ze in staat om een gemeenschap te vormen. Dat is dus een groep personen die op organische wijze met elkaar verbonden zijn door een bepaalde principe, een eenheidsprincipe dat elk van hen overstijgt. Wel, in zo'n gemeenschap heeft iedereen talenten, vertelt de catechismus. En daarin moeten we proberen te bepalen dus hoe wij onze bijdrage kunnen geven aan die gemeenschap. Dat betekent dat wij, om mensen te zijn, een bepaalde dimensie moeten bijkrijgen dat we socialisatie kunnen noemen. Pas op, hè, ik spreek niet over socialisme, ik spreek hier over socialisatie. Die socialisatie heeft een positieve kant. En hier citeer ik enkele woorden van Johannes Paulus II van Centesimus Annus, nummer 16. Ik verwijs er eigenlijk naar. De socialisatie is eveneens de uitdrukking van de natuurlijke neiging die de mensen aanzet zich te verenigen om samen de doelstellingen te verwezenlijken die zij, steunend op hun individuele capaciteiten, niet kunnen realiseren. Zij ontwikkelt de persoonlijke kwaliteiten, in het bijzonder de zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. Ze helpt de rechten van de personen te waarborgen. Dus hier zien we dat die socialisatie een hulp is aan het individu. Wat primeert is het individu. En de socialisatie komt er om bepaalde elementen te geven die het individu niet met zijn individuele capaciteiten kan realiseren. Ik denk bijvoorbeeld dat het onderwijs, het zijn de ouders die de kinderen moeten opvoeden, maar ze weten heel goed dat indien ze niet beschikken over scholen, dat ze heel wat taken niet op zichzelf kunnen nemen. Maar die socialisatie moeten daarmee opletten, want ze houdt bepaalde gevaren in. En hier citeer ik opnieuw Paus Johannes Paulus II, die een grote ervaring heeft gehad door als bisschop te hebben moeten lijden onder de neiging van de staat om zich in alles in te mengen. Een al te grote inmenging van de staat kan de persoonlijke vrijheid en het persoonlijke initiatief bedreigen. Wij weten het. Als watertje staat alles wil doen, dan gaan de individu's geen initiatief meer hebben en dat is een groot verlies, niet alleen maar voor de maatschappij in het algemeen, maar ook voor de individuen één voor één genomen. Wel, en ik citeer verder uit Centesimus Annus van Johannes Paulus II, de leer van de kerk heeft het subsidiariteitsbeginsel uitgewerkt. Dat ga ik later een beetje uitleggen. Maar de definitie die de paus ervan geeft is al heel goed. Dit houdt in dat, nu citeer ik, een hogere instantie niet tussen beiden mag komen in het interne leven van een lagere instantie, door haar bevoegdheden te ontzeggen. Ze moet haar integendeel zo nodig steunen en helpen haar optreden te coördineren met andere elementen die de samenleving vormen, ten dienste van het algemeen welzijn. Tot zover deze citaat van Centesimus Annus. Dit beginsel is geniaal. Na de verlichting dacht men oorspronkelijk dat alles beslist moest worden door de top van de piramide. En daarom heeft men bepaalde verlichte despoten gekend in de tijd, dus mensen die neiging hadden tot centralisme, tot centralisatie, tot rationalisatie tot het uiterste toe, waartegen de kerk een bepaalde rol heeft gespeeld door te herinneren aan de mensen, kijk, niet alles wordt aan de top beslist. Wat de lagere instanties kunnen doen, moeten de lagere instanties ook op zich nemen. En dat heeft bepaalde gevolgen, bijvoorbeeld in een gezin. Al kunnen papa en mama alles veel beter doen dan de kinderen, toch is het goed dat ze hun kinderen leren bepaalde dingen op zich te nemen, dat men leert delegeren, bepaalde taakjes overbrengen naar de kinderen. Er zijn ouders die denken dat dat een gebrek aan liefde is, want ze willen dienstbaar zijn en alles zelf doen. Maar ze beseffen niet dat God het niet zo heeft gewild. God heeft gewild dat als een kind iets alleen kan doen, met natuurlijk een bepaalde steun van de ouders, dan is het veel beter dat het kind het op zich neemt. En dat is waar overal in een jeugdbeweging moet de hogere leiding niet doen wat bijvoorbeeld de leden van een patrouille kunnen doen onder elkaar. En zo kan men dat subsidiariteitsbeginsel toepassen op alle lagen van het gemeenschappelijk leven en uiteraard ook in de bedrijven, in de politiek. En als gevolg daarvan moet de staat toch een beetje erkennen dat de ouders niet zo dom zijn. Zij zijn de eerste opvoeders van hun kinderen en daarom is het goed dat de ouders vrijheid hebben in de keuze van de school, in de keuze van de programma's. En de staat moet het niet op zich nemen zich de rol van de ouders te vervangen. De staat moet gewoon het privé-initiatief van de individu ondersteunen. Wel, het subsidiariteitsbeginsel verzet zich tegen elke vorm van collectivisme. Het baken de grenzen van de inmenging door de staat af. Het heeft als doel, zegt de catechismus, de betrekkingen tussen individuen en gemeenschappen te harmoniseren. Het streeft naar het tot stand brengen van een echte internationale orde. Wel, dat is wat we kunnen zeggen over dus de socialisatie en de subsidiariteit. Nu, om deze systemen te laten werken, moeten we niet vergeten dat we niet naïef mogen zijn. Het is van kapitaal belang te zien dat de mens door de erfzonde een wonde in zich meebrengt. En om de socialisatie te kunnen laten werken, is het dus belangrijk dat wij weten dat de mens zich van binnen moet bekeren. We moeten met andere woorden een juiste hiërarchie van waarden hebben. Soms heeft men de neiging om te pragmatisch te willen zijn. De gemeenschap is onmisbaar voor de verwerkelijking van de menselijke roeping. Om dit doel te bereiken, zegt Paus Johannes Paulus II, moet de juiste hiërarchie van waarden geëerbiedigd worden, die de fysieke en instinctieve dimensie ondergeschikt maakt aan de inwendige en geestelijke dimensies. Eerste hiërarchie van waarden, de geest primeert op de materie. En dat is logisch, want de persoon primeert op de dingen. Er zijn mensen die denken dat men geen referentie kan maken naar geestelijke waarden, want dat zou te maken hebben met geloof. Maar er zijn ook gigantisch veel geestelijke waarden die niet verbonden zijn met het geloof. Filosofische waarden, bijvoorbeeld de menselijke kennis, de intellectuele vorming, de cultuur van een bepaald land, de geestelijke, het culturele erfgoed. Al die dingen zijn geestelijk en hebben een zekere voorrang op de materiële noden. Waarom is het zo belangrijk om die juiste hiërarchie van waarden te hebben om te voorkomen dat we de middelen en de doelen met elkaar zouden verwisselen? En hier ga ik nog eens een idee citeren van Centesimus Annus van Johannes Paulus II. De verwisseling van de middelen en de doelen die ertoe leidt dat men ofwel tot doel stelt wat slechts een middel is om te bereiken, ofwel dat personen gezien worden als middel om een doel te verwezenlijken, doet onrechtvaardige structuren ontstaan. Wij mogen de mensen niet gebruiken als middelen. De bekoring is groot op politiek vlak bijvoorbeeld, dat men de mensen beschouwt als een soort wiskundige hoeveelheid die men probeert te manipuleren. En wij hebben zoveel procent van de kiezers nodig, dan gaan we dit toestaan. En we willen dat erbij hebben, dan hebben we nog 2% erbij nodig, dan gaan we dus dit doen. De mensen zijn geen wiskundige onderdelen. Dus de mensen, wat ze moeten doen, ze moeten gerespecteerd worden als mensen. En eigenlijk het doel van iedereen is dat de mensen gelukkig zijn en eigenlijk hun heil kunnen bereiken. Wel, aangezien het hoogste doel ons heil is, weten wij, christenen, dat wij genade nodig hebben. Hoe kunnen we de problemen van de erfzonden oplossen? Wij mensen kunnen dat niet. En daarvoor hebben we iets dat we van Christus hebben gekregen, dat heet genade. En daarom zegt paus Johannes Paulus II opnieuw in Centesimus Annus, zonder hulp van de genade zouden mensen de vaak smalle weg tussen de lafheid die toegeeft aan het kwaad en het geweld dat dit kwaad wil bestrijden, doch het verergen niet vinden. Hoe waar is dat voor iemand als Johannes Paulus II, die echt een held is geweest van verzet tegen de communistische druk? Het is gemakkelijk grote beginsels af te lijnen en zeggen de leer van de kerk is dit en dit en dit. Maar alle wie ooit is in een post heeft gestaan in de kerk waar men die beginsels moet verdedigen tot het einde toe, ondervindt heel snel dat hij gigantische machten voor zich heeft, de politiek en de media, die soms met elkaar verbonden zijn. Dus die twee machtsstructuren zijn heel groot en soms vraagt het dat een bepaalde bisschop, een bepaalde herder, tot het heldhaftige bepaalde waarden verdedigt, vooral als het gaat over mensen die niet sterk genoeg zijn, die minderheden zijn, die zwak zijn. Euthanasie, abortus, dat zijn typische rechten van mensen die zwak zijn, die niemand wil verdedigen om er profijt uit te halen, want die mensen kunnen niet stemmen, niet meer of nog niet. Dus gelukkig dat de kerk er is om die mensen te verdedigen, maar dat vraagt moed. We hebben het geval, we kennen bepaalde bisschoppen die dapper en moedig zijn. En ze moeten een betoog bekopen met bepaalde heel laffe aanvallen op hun eigen persoon. Maar men weet ook hoe belangrijk het is die politieke moed te hebben om te blijven getuigen van de waarheden. Dat allemaal uiteraard in een kader van liefde. Maar laat ons niet vergeten dat hetgeen dat nodig is, is eigenlijk een innerlijke bekering. En dat is misschien dit de minst zichtbare aspect van de sociale leer van de kerk, maar het belangrijkste in de praktijk en in de feiten. Als wij de genade niet hebben, dan kunnen we ons niet bekeren en dan zullen we de kracht niet hebben om heldhaftig te zijn wanneer het nodig is om dus de sociale rechtvaardigheid te kunnen verdedigen.